Welkom bij Radio Maria.
In naam van Vader, del Figlio en dello Spirito Santo.
Amen.
In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar we samen kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag zullen we de mogelijkheid hebben om in twee gelegenheden te luisteren naar de Heilige Vader. Een eerste, de generale audiëntie, die de paus heeft gegeven op woensdag 15 juni. Voor zij die de vorige aflevering van Radio Vaticaan hebben gevolgd, die weten dat we uitgebreid aandacht hebben besteed aan de boodschap die paus Franciscus heeft geschreven ter gelegenheid van de zesde Werelddag voor de Armen, die in de maand november zal gevierd worden, waardoor er helaas geen tijd meer was om naar die catechese van paus Franciscus te luisteren. Dat gaan wij vandaag doen. We gaan ook luisteren naar de meditatie die de Heilige Vader heeft gegeven op zondag 19 juni, zo is dat, waar hij een meditatie heeft gegeven op de lezingen van die dag. En we gaan, als er nog tijd over is, nog verder gaan met de vertaling van de artikelen van Predicate Evangelium. Zoals u weet, dierbare luisteraars, is het zo dat er sinds 19 maart een nieuwe apostolische constitutie is gepubliceerd. Dat betekent dus een nieuwe grondwet, zouden we kunnen zeggen, voor de Romeinse Curie. Dat is het kardinalen en alle functionarissen die paus Franciscus helpen bij het besturen van de kerk. En om dat allemaal in goede banen te leiden, zijn er natuurlijk regels nodig. En die regels, wel, die worden op die manier samengevat. En in een officieel document gegoten. Alvorens we dat allemaal gaan doen, gaan we binnen in het Apostolische Paleis en gaan we even kijken naar de audiënties die de paus heeft verleend in de afgelopen dagen. Op vrijdag 17 juni heeft de paus de heer Michael Kretschmer, de minister-president van de Vrijstaat van Sachsen in Duitsland, ontvangen, samen met zijn echtgenote en hun gevolg. Er werd een audiëntie verleend aan kardinaal Mario Grech, secretaris-generaal van de Bisschoppensynode, samen met kardinaal Jean-Claude Olerich, aartsbisschop van Luxemburg. Er werd een boeddhistische delegatie ontvangen van de Sangha-groep van Chittufon in Thailand. En er werd een audiëntie verleend aan kardinaal Antonio Maria Rauca Varela, de aartsbisschop emeritus van Madrid in Spanje. En de leden van de katholieke school werden eveneens ontvangen in audiëntie. Zaterdag 18 juni dan werd er een audiëntie verleend aan kardinaal Marc Ouellet, prefect van het dicasterie voor de bisschoppen. Ook aan kardinaal Maria Zenari, apostolische nuncius van de Arabische Republiek van Syrië. De paus ontving aartsbisschop Celestino Migliore, apostolische nuncius in Frankrijk. Eveneens aartsbisschop Marek Solczynski, apostolische nuncius in Turkije. De deelnemers aan het generale kapitel van de Combonianen, die werden ook ontvangen door de paus. De deelnemers aan de Syro-Malabara Youth Leaders Conference. En de deelnemers aan het generale kapitel van de Sociëteit van de Heilige Paulus. Zoals beloofd gaan we dus luisteren naar de Heilige Vader en meer bepaald tijdens de generale audiëntie van woensdag 15 juni, waar hij verder gaat in zijn catechese-reeks over ouderdom. Beluisteren naar de Heilige Vader.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Abbiamo ascoltato il semplice e toccante racconto della guarigione della suocera di Simone, che non è ancora chiamato Pietro, Simone.
We hebben het eenvoudige en ontroerende verslag gehoord van de genezing van de schoonmoeder van Simon, die toen nog niet Petrus heette, in de versie van het evangelie volgens de heilige Marcus. De korte episode wordt met kleine, maar opvallende variaties ook gemeld in de andere twee synoptische evangeliën. Simons schoonmoeder lag met koorts in bed, schrijft Marcus. En we weten niet of het een milde ziekte was, maar op oudere leeftijd kan zelfs een eenvoudige koorts gevaarlijk zijn. Als je oud bent, heb je geen controle meer over je lichaam. Men moet leren kiezen wat te doen en wat niet te doen. De kracht van het lichaam laat ons in de steek, hoewel ons hart niet ophoudt met verlangen. Men moet dan leren het verlangen te zuiveren, geduldig zijn, kiezen wat te vragen van het lichaam en van het leven. Als we oud zijn, kunnen we niet meer hetzelfde doen als toen we jong waren. Het lichaam heeft een ander ritme en we moeten naar het lichaam luisteren en grenzen aanvaarden. En die hebben we allemaal. Zelfs ik die nu met een wandelstok moet gaan. De ziekte weegt op ouderen op een andere manier dan wanneer men jong of volwassen is. Het is als een harde klap die valt op een toch al moeilijke tijd. De ziekte van de oude man lijkt de dood te bespoedigen en in elk geval de tijd om te leven, die we toch al kort achten, te verkorten. Twijfels dat we niet zullen herstellen, dat het deze keer de laatste keer zal zijn dat we ziek worden, enzovoort. Deze ideeën komen in ons op. Men kan niet dromen van hoop in een toekomst die er nu niet lijkt te zijn. Een beroemde Italiaanse schrijver, Italo Calvino, merkte de bitterheid op van de ouderen die meer lijden onder het verlies van de dingen van het verleden dan dat ze genieten van de komst van het nieuwe. Maar de scène uit het evangelie dat we zojuist hebben gehoord helpt ons te hopen en biedt ons al een eerste les. Jezus bezoekt die zieke oude vrouw niet alleen. Hij gaat er samen met zijn leerlingen heen. En dit zet ons een beetje aan het denken. In proportie met Het is juist de christelijke gemeenschap die voor de ouderen moet zorgen. Familieleden en vrienden. De gemeenschap. Ouderen bezoeken moet door velen gedaan worden. Samen en vaak. We mogen deze drie regels van het evangelie nooit vergeten. Vandaag vooral dat het aantal bejaarden aanzienlijk is toegenomen, zelfs in verhouding tot het aantal jongeren, omdat we ons in deze demografische winter bevinden, er minder kinderen worden geboren en er veel bejaarden en weinig jongeren zijn. Wij moeten de verantwoordelijkheid voelen om ouderen te bezoeken die vaak alleen zijn en hen met onze gebeden aan de Heer voorstellen, hen in het gebed brengen. Jezus zelf zal ons leren hoe we van hen moeten houden. Een samenleving is werkelijk gastvrij ten opzichte van het leven wanneer zij erkent dat het leven waardevol is, ook op hoge leeftijd, invaliditeit, ernstige ziekte en zelfs wanneer het vervaagt. Het leven is altijd kostbaar. Wanneer Jezus de zieke bejaarde vrouw ziet, neemt hij haar bij de hand en geneest haar. Hetzelfde gebaar maakt hij bij de wederopstanding van de gestorven jonge vrouw. Hij neemt haar bij de hand en laat haar opstaan. Hij geneest haar door haar weer op de voeten te zetten. Jezus geeft met het tedere gebaar van liefde de eerste les aan de discipelen. Dat we zeggen het heil wordt aangekondigd of beter meegedeeld door aandacht voor die zieke en het geloof van die vrouw straalt in dankbaarheid voor de tederheid van God die zich over haar boog. Ik keer terug naar een thema dat ik in deze catechesis heb herhaald. Deze cultuur van weggooien lijkt de ouderen weg te gooien. Ja, ze worden er niet door gedood, maar sociaal worden ze uitgewist, alsof ze een last zijn die moet worden meegedragen. Het is beter om ze te verbergen. Verraad aan de mensheid, het lelijkste wat er is. Het is het leven kiezen naar gelang van het nut, naar gelang van de jeugd en niet met het leven zoals het is, met de wijsheid van de ouderen, met de grenzen van de ouderen. De ouderen hebben ons zoveel te geven, de wijsheid van het leven. En daarom moeten we kinderen ook leren om voor hun grootouders te zorgen en naar hun grootouders toe te gaan. De dialoog tussen jongeren en grootouders, tussen kinderen en grootouders, is van fundamenteel belang voor de samenleving, voor de kerk en voor de gezondheid van het leven. Waar geen dialoog is tussen jong en oud, ontbreekt iets en groeit een generatie op zonder verleden, zonder wortels. Als de eerste les door Jezus werd gegeven, dan wordt de tweede ons gegeven door de bejaarde vrouw zelf, die opstond en hen begon te dienen. Zelfs als bejaarde kan men, ja moet men, de gemeenschap dienen. Het is goed dat de ouderen nog steeds de verantwoordelijkheid om te dienen, cultiveren en de verleiding om aan de kant te blijven staan, overwinnen. De Heer wijst hen niet af, in tegendeel. Hij geeft hen de kracht om te dienen. En ik merk graag op dat er in het verhaal geen bijzondere nadruk ligt op de kant van de evangelisten. Het is de normaliteit die de leerlingen zullen leren in haar volle omvang, langs de weg van de vorming die zij zullen doormaken in de school van Jezus. De oudsten die genezing, vertroosting en voorbeden voor hun broeders en zusters blijven vragen, of het nu discipelen zijn of centurio's, door boze geesten gestoorden, afgedankte personen, zijn wellicht het hoogste getuigenis van de zuiverheid van deze dankbaarheid die met het geloof gepaard gaat. Als de ouderen, in plaats van te worden afgedankt en weggedrukt van het toneel van gebeurtenissen die het leven van de gemeenschap kenmerken, in het centrum van de collectieve aandacht zouden worden geplaatst, zouden zij worden aangemoedigd om het kostbare ambt van de dankbaarheid aan God uit te oefenen. die niemand vergeet, de dankbaarheid van de ouderen voor de gaven die zij van God in hun leven hebben ontvangen. Zoals de schoonmoeder van Petrus ons leert, geeft de gemeenschap weer de vreugde van het samenleven en geeft het geloof van de leerlingen de wezenlijke eigenschap van zijn bestemming. Maar wij moeten goed leren dat de geest van voorbeden en dienstbaarheid die Jezus aan al zijn leerlingen voorschrijft, niet louter een zaak van vrouwen is. Er is geen schaduw van deze beperking in Jezus' woorden en daden. De evangelische dienst van dankbaarheid voor Gods tederheid is geenszins geschreven in de grammatica van de meester man en de dienstmaagd vrouw. Dit neemt echter niet weg dat vrouwen, wat dankbaarheid en tederheid van geloof betreft, mannen dingen kunnen leren die voor mannen moeilijker te begrijpen zijn. De schoonmoeder van Petrus heeft, voordat de apostelen daar aankwamen, op het pad van het volgen van Jezus, hun ook de weg gewezen. En de bijzondere zachtmoedigheid van Jezus, die haar hand aanraakte en zich zachtjes over haar boog, maakte van meet af aan zijn bijzondere gevoeligheid voor de zwakken en de zieken duidelijk, die de Zoon van God zeker van zijn moeder had geleerd. En laten we er alsjeblieft voor zorgen dat oudere mensen, dat grootouders, grootmoeders dicht bij de kinderen, bij de jongeren zijn om deze herinnering aan het leven, deze levenservaring, levenswijsheid door te geven in de mate dat wij de jongeren en de ouderen met elkaar in contact brengen, zal er meer hoop zijn voor de toekomst van onze samenleving. De woorden van Paus Franciscus in deze catechese over de ouderdom. Opnieuw horen we dezelfde woorden in deze kernboodschap die Paus Franciscus wil meegeven. Als jongeren niet in contact komen met ouderen, dan komen ze niet in contact met hun wortels, met waar ze vandaan komen, met hun geschiedenis. En dat leidt tot verregaande gevolgen in onze samenleving. We kijken naar onze ouderen als lasten die we moeten meedragen, in plaats van schatten aan rijkdommen waar we uit kunnen putten. Die manier van kijken van deze tijd is hetgene waar Paus Franciscus steeds voor strijdt. Om daar tegenin te gaan, om met andere ogen te kijken naar deze tijd. We gaan luisteren naar een lied en dan kom ik zo dadelijk bij u terug en gaan we luisteren naar Paus Franciscus op het moment dat hij het Angelus heeft gebeden samen met de gelovigen op zondag 19 juni. Dat is voor zo dadelijk.
Vaak geen idee hoe uw wegen gaan. Smalle paden dwars door zee, durf ik mee te gaan. Ik dank u voor wat u mij geeft. Ik dank voor wat u neemt. Geef mij een dankbaar hart. Geef mij een weer. door de woestenij. Weet ik dat u hebt bereid een hemelsmaal voor mij. Ik dank u voor wat u mij geeft. Ik dank voor wat u neemt. Geef mij een dankbaar hart. Geef mij een dankbaar hart, o Heer, opdat ik nooit vergeten mag u te danken telkens weer. U bent goed, u maakt alle wegen recht. U bent goed, doet wat u hebt gezegd. U bent goed, u maakt alle wegen recht. Doet wat u hebt gezegd. U bent goed, u bent goed, u maakt alle wegen recht. U bent goed, doet wat u hebt gezegd. U bent goed, u maakt alle wegen recht. Doet wat u hebt gezegd. Geef mij een dankbaar hart. Geef mij een dankbaar hart, o Heer. Opdat ik nooit vergeten mag u te danken telkens weer. Yeah.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Zoals beloofd gaan we nog een tweede keer luisteren naar paus Franciscus, meer bepaald op het moment dat hij een meditatie heeft gegeven, op zondag 19 juni was dat, op het moment waar men in Italië en ook op bepaalde andere landen het hoogfeest van het allerheiligste sacrament van het lichaam en bloed van Jezus Christus hebben gevierd. Wij vierden dat op een donderdag, maar in Italië en ook andere bisschoppenconferenties in de wereld vieren dat op zondag. We gaan luisteren naar deze meditatie over de Eucharistie, ons gebracht door paus Franciscus.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno e buona domenica.
In Italië en in andere landen vieren wij vandaag het hoogfeest van het allerheiligste sacrament van het lichaam en bloed van Christus, de Eucharistie. Ingesteld bij het laatste avondmaal, was als het punt van aankomst van een reis, waarlangs Jezus had voorgespiegeld door bepaalde tekenen, met name de vermenigvuldiging van de broden, verhaald in het evangelie van de liturgie van vandaag. Jezus ontfermt zich over de grote menigte die hem volgt, om zijn woord te horen en verlost te worden van verschillende soorten kwaad. Hij zegent 5 broden en 2 vissen, breekt ze, deelt ze uit, de discipelen delen ze uit en zij aten allen hun buik vol, zo zegt het evangelie. In de Eucharistie kan iedereen deze liefdevolle en concrete zorg van de Heer ervaren. Wie het lichaam en bloed van Christus in geloof ontvangt, eet niet alleen, maar wordt verzadigd. Eten en verzadigd worden. Dat zijn 2 fundamentele behoeften die in de Eucharistie worden gegeven. Eten. Ze aten allemaal, zo schrijft de heilige Lucas. In de vroege avond adviseren de discipelen Jezus om de menigte te laten gaan, zodat ze kunnen gaan eten en voedsel kunnen gaan zoeken. Maar ook daarin wil de meester voorzien. Aan hen die naar hem geluisterd hebben, wil hij ook voedsel geven. Het wonder van de broden en de vissen geschiet echter niet op een superspectaculaire wijze, maar bijna terughoudend, zoals op het bruiloftsfeest Cana. Het brood neemt toe naarmate het van hand tot hand gaat en terwijl ze eten, beseft de menigte dat Jezus voor alles zorgt. Dat is de Heer die aanwezig is in de Eucharistie. Hij roept ons op om hemelingen te worden, maar ondertussen houdt Hij rekening met de reis die we hier op aarde moeten maken. Als ik weinig brood in mijn tas heb, dan weet Hij het en geeft Hij erom. Soms bestaat het gevaar dat men de Eucharistie beperkt tot een vage, verre dimensie, misschien helder en geparfumeerd met wierook, maar ver van de moeilijkheden van het dagelijkse leven. In werkelijkheid neemt de Heer al onze noden ter harte, te beginnen met de meest elementaire. En Hij wil een voorbeeld stellen voor de discipelen door te zeggen: jullie zelf voeden hen. Voor de mensen die overdag naar Hem geluisterd hadden. Onze eucharistische aanbidding vindt haar verificatie wanneer we ons bekommeren om onze naaste, zoals Jezus doet. Om ons heen is er honger naar voedsel, maar ook naar gezelschap. Er is honger naar troost, naar vriendschap, naar goede moed, honger naar aandacht, honger om geëvangeliseerd te worden. En dat vinden we in het eucharistische brood, de aandacht van Christus voor onze noden. En de uitnodiging om hetzelfde te doen voor de mensen om ons heen. We moeten eten en voedsel geven. Naast het eten mag er echter geen gebrek zijn aan verzadigd zijn. De menigte was verzadigd door de overvloed aan voedsel en ook door de vreugde en de verwondering om het van Jezus te ontvangen. Wij moeten zeker gevoed worden, maar we moeten ook verzadigd worden. Dat we zeggen, weten dat ons voedsel ons uit liefde wordt gegeven. In het lichaam en bloed van Christus vinden wij zijn aanwezigheid, zijn leven gegeven voor ieder van ons. Hij geeft ons niet alleen de hulp om verder te gaan, Hij geeft ons zichzelf. Hij maakt zich onze reisgezel. Hij treedt binnen in onze zaken. Hij bezoekt onze eenzaamheid. Hij herstelt zin en enthousiasme. Dit verzadigt ons. Wanneer de Heer zin geeft aan ons leven, aan onze onduidelijkheden, aan onze twijfels. Maar Hij ziet de zin. En deze zin die de Heer ons geeft, verzadigt ons. Dit geeft ons dat meer waarnaar wij allen zoeken. Dat is de aanwezigheid van de Heer. Want in de warmte van zijn aanwezigheid verandert ons leven. Zonder Hem zou het werkelijk grauw zijn, ons leven. En laten wij, terwijl wij het lichaam en bloed van Christus aanbidden, Hem van harte vragen: Heer, geef mij dagelijks brood om mij gaande te houden, Heer. Verzadig mij met uw aanwezigheid. Mogen de Maagd Maria ons leren de levende Jezus te aanbidden in de Eucharistie en Hem te delen met onze broeders en zusters.
Et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
E verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Utigni efficiam promissionibus Christi.
Gratiam tuam, questum Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii tui, incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defunctis, Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce ad eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque et usque in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
En na dat gebedsmoment met paus Franciscus komen we graag nog even bij u terug met twee nieuwtjes die te maken hebben met het College der Kardinalen. U heeft misschien reeds gehoord dat de bisschop emeritus van het bisdom Gent, Monseigneur Luc van Looy, dus gekozen was om kardinaal te worden in augustus. En naast heel wat positieve reacties op deze keuze van paus Franciscus kwam ook kritiek. Meer bepaald, zo zegt ook het persbericht, dat hij als bisschop van Gent niet altijd voldoende doortastend zou zijn opgetreden tegen misbruik in een pastorale relatie. Zo zeggen de bisschoppenconferentie. Om te voorkomen dat slachtoffers van dergelijk misbruik door zijn kardinalaat nogmaals gekwetst zouden worden, heeft Monseigneur van Looy aan paus Franciscus gevraagd hem te dispenseren van de aanvaarding van de benoeming tot kardinaal. En paus Franciscus heeft hieraan gunstig gevolg gegeven. Kardinaal Jozef de Kezel en de bisschoppen van ons land waarderen de beslissing van Monseigneur van Looy. Ze herhalen bij deze gelegenheid nogmaals hun engagement om de strijd tegen elke vorm van misbruik in de katholieke kerk onverdroten voort te zetten. Daarbij komt het belang van de slachtoffers en hun naasten altijd op de eerste plaats. Ja, dus een beslissing van Monseigneur Luc van Looy om dus te vragen aan de paus om dispensatie, dus om niet die creatie zeg maar te aanvaarden, omdat het dus mogelijk mensen die de gevolgen van misbruik in een pastorale relatie hebben meegemaakt zou kunnen kwetsen. En dat wilde de bisschop emeritus van Gent op deze manier vermijden. Verder is het ook zo dat kardinaal Jozef de Kezel, de aartsbisschop van Mechelen-Brussel, op vrijdag 17 juni 75 jaar werd. En we feliciteren hem bij deze uiteraard met deze verjaardag. Maar dat betekent ook dat de aartsbisschop, zoals het kerkelijk recht dat van hem vraagt, zijn ontslag dient aan te bieden aan paus Franciscus. Dat is ook reeds gebeurd. Het is dan aan de paus om dit ontslag te aanvaarden of te vragen om nog even aan te blijven, uiteraard in overleg met de aartsbisschop in kwestie. Hoewel kardinaal Jozef de Kezel genezen is na een lange tijd van ziekte en zijn strijd tegen darmkanker, heeft de ziekte zeker ook zijn tol geëist. In andere media hoorde u of las u misschien reeds dat de kardinaal zelf eerder zou aansturen om zijn ambt neer te leggen, maar dat hangt af van vele factoren, inclusief de wensen van de paus zelf. Dus we kunnen daar eigenlijk geen uitspraken over doen. Het wil wel zeggen dat we langzamerhand mogen uitkijken naar een nieuwe aartsbisschop voor Mechelen-Brussel. En de speculatiemolen die draait reeds op volle toeren. Eerst kijken we nog uit naar het ad limina apostolorum bezoek van de Belgische bisschoppen aan Rome en aan de paus. Normaal gezien zou dat eind september moeten plaatsvinden, daar het werd uitgesteld omwille van de coronamaatregelen. Wat betreft de mogelijke opvolging van Monseigneur de Kezel, kunnen we enkel zeggen dat de traditie tot nog toe vraagt dat er afwisselend een Nederlandstalige en dan een Franstalige aartsbisschop zetelt in Mechelen-Brussel. En dat dus, indien deze paus deze traditie volgt, wat nog lang niet zeker is, want paus Franciscus heeft eerder de neiging om dat af en toe niet te doen, dan zouden we dus naar Franstalige zijde moeten kijken. Nu, we gaan ons niet overgeven aan enige speculatie. De paus die waarschuwt steeds voor achterklap en roddel. Wat we wel kunnen doen, is bidden tot de Heilige Geest. Dat alle actoren door hem mogen geïnspireerd worden. En die actoren, dat zijn er toch wel heel wat. We hebben sinds niet zo heel lang een nieuwe apostolische nuncius in België, monsieur Coppola, en hij krijgt veel werk in de nabije toekomst. Niet enkel dient hij te zoeken naar opvolging voor het primaatschap van de kerk in België, dus voor monsieur De Kezel, maar ook monsieur Jean-Luc Hutsa, de huidige hulpbisschop voor Waals-Brabant, diende in februari zijn ontslag in bij paus Franciscus. Deze blijft echter nog even op post. Waarschijnlijk wacht men tot de nieuwe benoeming van de aartsbisschop voor Mechelen-Brussel, die dan zelf kan kiezen wie hij als opvolger zou wensen. Dat is ook gebruikelijk. Dat zou kunnen betekenen dat het ontslag van monsieur De Kezel wat sneller zal aanvaard worden, maar dat is koffiedik kijken. Volgend jaar worden er aan Franstalige zijde nog eens twee bisschoppen 75 jaar en zullen ook zij hun ontslagbrief schrijven aan de paus. Het gaat daarbij over monsieur Guy Arpigny, de bisschop van Doornik, en monsieur Pierre Warin, de bisschop van Namen. Voor al deze bisschopszetels dient er dus opvolging gezocht te worden. Monsieur De Kezel zal dan wel niet langer aartsbisschop zijn van Mechelen-Brussel, maar we mogen niet vergeten dat hij zeker nog 5 jaar lid kan blijven van het dicasterie voor de leken, het gezin en het leven, een benoeming die hij van de paus kreeg in 2017. En in 2019 werd hij ook lid van de Pauselijke Raad voor Cultuur. Het is dan natuurlijk aan de apostolische nuncius om een zogeheten terna op te stellen. Dat zijn 3 namen die worden doorgestuurd aan Rome, aan het Vaticaan, aan het dicasterie voor de bisschoppen. Zij zullen dan in hun interne overleg een kandidaat naar voren schuiven, die wordt voorgelegd aan paus Franciscus. En dan is er de mogelijkheid dat de paus ja zegt. En dan wordt die persoon, indien hij het gekozen ambt natuurlijk aanvaardt, de nieuwe aartsbisschop van Mechelen-Brussel. Indien de paus zegt dat hij niet akkoord is met die kandidaat, dan gaat het terug naar het dicasterie voor de bisschoppen en terug naar de apostolische nuncius, die het hele proces opnieuw mag herhalen. Ja, dus er komt wel wat bij kijken en ons gebed is daarbij zeer zeker nodig. Laten we dat niet vergeten. En zo, dierbare luisteraars, zijn we langzamerhand aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Radio Vaticaan. We waren vorige keer in de vertaling van Predicate Evangelium gekomen aan artikel 29... waarbij het vooral gaat over de communicatie tussen de verschillende departementen van het Vaticaan. We gaan daar nog een stukje in verder. Zo zegt artikel 29 dat een instelling van de curie, die een algemeen document opstelt, alvorens het aan de paus voor te leggen, de tekst dient te sturen aan de andere instellingen, om zo eventuele opmerkingen, wijzigingen en suggesties te ontvangen, ten einde het document te vervolmaken, zodat na vergelijking van de verschillende gezichtspunten en evaluaties een toepassing van het document kan worden bereikt. Documenten of verklaringen over aangelegenheden die betrekking hebben op de relaties met de staten en andere onderwerpen van internationaal recht behoeven de voorafgaande toestemming van het staatssecretariaat. Dus het gaat hier over de samenwerking tussen de verschillende departementen. Een dicasterie kan een vraag krijgen bijvoorbeeld en tot de conclusie komen dat ze niet helemaal bevoegd is om die vraag te beantwoorden en de hulp nodig heeft van een ander departement. Wel, dan kan er een interdicasteriële commissie opgericht worden door de paus, waardoor dat er overleg kan zijn tussen die 2 organen. Natuurlijk, Als er een beslissing wordt genomen, dan dient er ook een document worden opgesteld. De Apostolische Constitutie bepaalt dus dat dit niet zomaar eenzijdig kan gebeuren, maar dat alle betrokken actoren zo'n, ja, zeg maar, voorlopig document moeten ontvangen en dan uiteindelijk tot een slotdocument moeten komen dat dan voorgelegd wordt aan de Heilige Vader. Zo'n instelling van de curie mag geen wetten of algemene decreten met kracht van wet uitvaardigen, noch afwijken van de voorschriften van het geldende universele recht, behalve in individuele en bijzondere gevallen die specifiek door de paus zijn goedgekeurd. Het is een dwingende norm dat in belangrijke of buitengewone zaken niets mag worden gedaan voordat het hoofd van de instelling van de curie dit aan de paus heeft meegedeeld. Besluiten en resoluties betreffende aangelegenheden van groot belang moeten ter goedkeuring aan de paus worden voorgelegd. U hoort het, de paus heeft veel werk met al deze zaken die zich plaatsvinden, zeg maar, in de departementen die hem helpen bij het bestuur van de kerk. Vandaag hadden we niet heel veel tijd om daar te blijven bij stilstaan, maar een volgende keer zullen we daar zeker nog een stukje verder in gaan en we hopen dan zo gaandeweg een vertaling te kunnen gegeven hebben van de volledige Apostolische Constitutie, die zeer binnenkort door alle kardinalen die naar Rome gaan, zal besproken worden in een grote vergadering samen met Paus Franciscus. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Vaticaan. We hebben voor u nog enkele benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen. En u hoort uiteraard de Vaticaanse hymne. Zo heeft de paus Pater Valentinus Saeng benoemd tot bisschop van het bisdom van Sanggau in Indonesië. Monsignor Timoteo Solorzano Rojas, tot voor kort hulpbisschop van het aartsbisdom van Trujillo in Peru, is benoemd tot bisschop van het bisdom Tarma, eveneens in Peru. Monsignor Edgar Peñapara, substituut voor de algemene zaken van het staatssecretariaat, is benoemd tot bijzonder gezant voor de slotviering van het eeuwfeest van de kroning van de beeltenis van Nuestra Señora de la Alta Gracia in het Mariale Heiligdom op de Dominicaanse Republiek, dat gevierd zal worden op 15 augustus 2022. Monsignor Luis Javier Arguello Garcia, tot voor kort hulpbisschop van Valladolid in Spanje, is benoemd tot metropoliet aartsbisschop van hetzelfde aartsbisdom. Monsignor Leopold Medar Wedrogo, tot voor kort hulpbisschop van het metropoliete aartsbisdom van Ouagadougou in Burkina Faso, is benoemd tot bisschop van Manga, eveneens in Burkina Faso. En Monsignor Arnaldo Carvalheiro Neto is benoemd tot bisschop van het bisdom van Jundiaí in Brazilië. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u voor uw luisterend oor en hopen dat u een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. We doen ons best om u op de hoogte te houden van de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Graag tot een volgende keer en een zeer fijne dag gewenst.